Ik ben zelf geboren en getogen in Nederland. Maar ik heb een aantal jaar in Suriname gewoond. Vanwege de financiële crisis in het land hebben wij besloten om te vertrekken. Toen wij besloten om te vertrekken, wisten we eigenlijk nog niet waar we naartoe zouden gaan. En iemand die opperde België. En toen dacht ik, België? Dat is toch gewoon het verlengde van Nederland eigenlijk. Ja, dat wist ik niet. Hè? We hebben wat verder gekeken en uiteindelijk dachten we, oké, we gaan naar België. We gaan die stap wagen. Hè? Het onderwijs voor de kinderen, het is gewoon een hele goede stap om te wagen. We zijn gaan zitten, mijn man en ik. En we hebben een stappenplan gemaakt. Wat moeten wij nu doen? Hè? Wat hebben wij nodig en hoe gaan wij daar geraken? We hadden een hele mooie berekening gemaakt. Dat als we dit verkopen en het baan opzeggen en dan nog die toeslag krijgen, et cetera. Dan hebben wij net genoeg centjes om die overstap te maken. Zo gezegd, zo gedaan. De volgende dag is mijn man zijn baan op gaan zeggen. En we hebben de huur opgezegd van het huis waarin we zaten. We hebben spullen te koop gezet. Ik had mijn eigen zaak. Alle apparatuur te koop. We hadden een stuk grond, een perceel, dat hebben we te koop gezet. En dan ging het helemaal goed komen. Want we dachten als we dan dat en dat verkopen, dat is dan voor het handgeld. Dat en dat is voor de huur, dat en dat is voor de tickets, et cetera. En alles werd verkocht. Alles hadden we bij elkaar, behalve het geld voor de tickets. Toen Robert zijn laatste loonslip ging ophalen, bleek daar allerlei inhoudingen op te staan. Geld waar we dus wel op hadden gerekend. Ons perceel werd maar niet verkocht, want op het moment dat wij het te koop hadden gezet, was de koers voor de US dollars volgens mij 7 en die was opeens 10, 11 en niemand kon het meer betalen. En zo gebeurde er veel meer. Maar we hadden alles al opgezegd. Daar zaten we dan, in het bos, bij mama. Gestrand, want we hadden al onze schepen achter ons verbrand. En ik dacht, hoe gaan we dit nu doen? En je raakt in paniek als mens zijnde. De kinderen die zijn al van school en je baan heb je opgezegd. Je hebt geen eigen woning meer. Nou ja, prijs de Heer dat mama wel gewoon genoeg onderdak voor ons had. Maar dat was niet ons eindpunt. Dat is niet waar we naartoe wilden. We hebben echt met al onze macht gezocht naar een oplossing. En helemaal in paniek om ons heen gekeken. En op een gegeven moment, op een ochtend, zei God tegen mij, mij vind je in de stilte. En zei ik tegen Robert, dat weten wij. Hij is te vinden in de stilte, maar we zijn op dit moment totaal niet stil. Laten we vasten. Dat was een zaterdag. Dat was de laatste zaterdag maart 2017. We hebben gevast die dag. En aan het einde van de dag zijn we in gebed gegaan om vasten te breken. En we keken elkaar aan vol verbazing. Want God heeft tegen ons allebei gezegd dat wij woensdag zouden vertrekken. Woensdag? Hoe gaan we dat doen dan? De volgende dag, we dachten, weet je, God, wij geloven, wij vertrouwen op u. Want blijkbaar zijn wij niet bij machten. We vertrouwen op u. De volgende ochtend zijn we in de auto gestapt. In mama's auto, want die van ons was al verkocht. We zijn in de auto gestapt, we zijn naar de stad gereden, we zijn iedereen gedag gaan zeggen. En op een gegeven moment kwamen we bij een oom. God had ons wel op het hart gedrukt om vooral die oom even gedag te gaan zeggen. En we zijn daar gedag gaan zeggen en hij zei, goh, maar wanneer vertrekken jullie? Ja, wij denken woensdag, maar wat is er dan? En wij vertelden dus over de financiële struggles, hè? Hoe zeg je dat? Obstakels die we tegenkwamen. En hij keek ons aan en hij zegt, je hebt daar dus alles al geregeld, want de school was hier al geregeld, het huis was hier geregeld, de baan was hier geregeld, maar de overstap kan je niet maken. Ja. Ik zeg, dat klopt. En dan kom je nu pas. Ja. En hij loopt weg en hij komt terug met zijn checkboekje. Ja. En hij schrijft het volledige bedrag uit dat wij nodig hadden. Amai. En we keken elkaar aan en we konden niet anders dan alleen maar prijzen uiteraard. We zijn teruggegaan naar het bos en de volgende ochtend, maandagochtend om 7 uur, waren wij terug in de stad bij de bank. Openen van de bank. Ik zeg tegen Robert, niet links, niet rechts, rechtstreeks naar de bank om het geld te verzilveren. Zo gezegd, zo gedaan. We hebben het geld in handen en we zitten in het reisbureau. We gaan weg. En dan zitten we daar met het geld en ik kijk naar Robert en ik denk, nou, nu hebben we het toch al gehaald. Zullen we dan maar zaterdag vertrekken? In plaats van woensdag en we zeggen dat tegen die mevrouw. Ik zeg, oh, heeft u zaterdag ook nog plaats? Ja, zegt ze. Maar na woensdag gaat het allemaal 1000 euro per ticket omhoog. Oké. We konden dus niet anders. Woensdag zijn wij gekomen. We komen woensdag op donderdagochtend zijn we dan aangekomen op Schiphol. Met 3 kindjes. 4 koffers, waarvan 1 met vuile was, want we hadden geen eens tijd om alle was te doen. En we komen aan, we gaan logeren bij mijn zwager. Daar aangekomen denken we dat we het allemaal nu al weten natuurlijk. Hè? De woning, daar ging eventjes iets niet goed, dus we gaan het anders bekijken. We gaan kijken of de mogelijkheden zijn om in Nederland te starten. Om daar een baan te vinden. En weer zitten we vast. We zitten weer vast in die woonkamer. En op een gegeven moment zeg ik tegen Robert, we zitten weer tegen diezelfde muur aan. We doen het weer niet goed. We zijn weer in de stilte gegaan. En God heeft ons naar Turnhout geleid. We waren binnen no time, waren we daar aangekomen. Hadden we niet meer dan €300 in onze zak. Zonder uitzicht op een baan, want inmiddels was ik die natuurlijk verloren na zo lang te moeten wachten. En het huis was leeg, want we hadden alleen maar 3 matrassen en wat kussens en dat was het. Binnen 3 dagen was ons huis ingericht, compleet, alles hadden wij. We hebben gewacht en op een of andere manier hebben wij het gered om 4 maanden lang van die €300... hebben we 4 maanden lang met €65 per week met z'n 5 overleefd. He, dat is het verhaal van Jezus waarin hij, he, die 2 broden en hoeveel vissen waren het? Over zoveel mensen verdeeld. Wij hebben op geen moment getwijfeld. En ondanks het lage bedrag is er geen enkele maaltijd die wij hebben overgeslagen. We hebben elke dag 3 maalsdaags gegeten, meer dan genoeg en een toetje en noem het maar op. We hadden alles. Om hier te kunnen blijven heb je een baan nodig om je verblijfsvergunning te krijgen. We hebben een bepaalde periode gehad en op de laatste dag wordt Robert aangenomen voor een baan. Die moet hij 3 maanden behouden. Op 3 maanden precies, de dag dat wij onze identiteitskaarten mochten ophalen, verloor hij die baan. En niet omdat hij niet goed was in zijn werk, maar omdat God wat beters had voor ons. Hij heeft 2 maanden thuis mogen blijven. Dat is precies de kraamperiode van Jacob. De bevalling met Jacob. En toen het goed ging, toen is hij begonnen met een baan. Die precies aansluit op hetgeen wat hij kan bieden. Met het exacte salaris waar wij voor gebeden hebben. Toen wij uit Suriname gingen, hoorden wij van een kangaroewoning. Daar hebben we voor gebeden. Wij wilden een vrijstaande woning met een extra woonstel, zodat mama bij ons kon intrekken. We zijn aangekomen in Turnhout in een 1-kamer-appartement. Maar vandaag wonen wij in een vrijstaande woning hier in Beersen met een extra woons waar mama bij ons zit. Wat ik u wil zeggen is dat wij op momenten worden gebracht in situaties waar wij denken geen opening meer te zien. We staan tegen een muur aan. We geloven nog in God, maar zijn verhalen waarin hij de zee open splijt en waarin hij bergen verdrijft, ja, dat is dan wel weer niet voor ons. Dan zijn het maar verhalen. Want we komen hier toch helemaal niet uit. En hoe gaan we dit nou doen? We zijn altijd zulke godvrezende mensen die bidden voor God zijn wil. Maar als zijn wil niet overeenkomt met die van ons op dat moment, dan willen we eigenlijk toch maar niet meer luisteren. En wat ik jullie wil meegeven is dat in elke situatie waarin je zit, hoe zwaar die situatie ook is, of dat financiële problemen zijn, of dat een echtscheiding is, of dat welke situatie dat ook is, God heeft een deur. Misschien niet op de muur waar jij naartoe kijkt. Misschien niet de grootte die jij verwacht. Misschien niet de vorm die je moet aannemen om die deur door te gaan. Het enige wat we moeten doen is luisteren, stilstaan en luisteren. Stil zijn, luisteren en daadwerkelijk overgeven. Want ik beloof je dat als je door die deur heen gaat, dat het groter is dan wat jij voor jezelf wenst. Want hij heeft alleen maar het beste met ons voor. Zo'n trouwe vader dienen wij. Dankjewel.
Dankjewel. Amen. Halleluja. Dankjewel voor je getuigenis. De kinderen mogen verzamelen aan het gordijn. Halleluja. Dankjewel. Wat een prachtige getuigenis van Gods voorziening. Amen. Ja, dat is makkelijk. Dank je. Ik ben trouwens vergeten Cathy te verwelkomen. J'ai oublié de te introduire Cathy. Zij verblijft bij Lene en Marianne. Que Dieu te bénisse. Welkom. Bienvenue. Amen. Zij spreekt alleen Spaans en Frans. En het is daarmee dat Marianne en Leen de moeite doen om te vertalen. Spreken jullie toevallig Spaans? Oké. Amen. Niemand anders die Spaans spreekt? Amen. Je moet niet alles vertalen, hè, Marianne. Soms maak ik grapjes, hè, dat moet niet. Amen. Laten we, als u een Bijbel hebt. Hebreeën 13, ik zal traag gaan. Hebreeën 13:21. Heb je bril nodig? Nee. Mogen de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Amen. Hij is de machtige herder van de schapen. Ik wil vooral inzoomen op die door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid. Amen. Kijk even naar je buren en zeg, ik sta onder het bloed van het eeuwig verbond. Amen. Handelingen 20:28. Le acte du apôtre. 20:28. Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde waarvan de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft om de gemeente Gods te wijden, die hij zich door het bloed van zijn eigen verworven heeft. Amen. Apostel hier zegt dat hij de kerk heeft verworven, de kerk heeft gekocht met zijn eigen bloed. Amen. God heeft zich de kerk tot zich gekocht, amen, met zijn eigen bloed. Amen, ik ga een derde keer zeggen. God heeft de kerk gekocht, amen, met zijn eigen bloed. Hoe wonderbaarlijk is dat? Amen. Laten we even bidden in de naam van Jezus. Vader, ik bid, Heer, dat het tweede deel van deze boodschap, het bloedverbond, Heer, krachtig mag aankomen in de harten van de mensen, Heer. Halleluja. Heer Jezus, Vader, laat elke leugen dat is gekomen in iemand zijn verstand nu verbroken worden door door de waarheid die gepredikt zal worden in de naam van Jezus. Amen. Halleluja. Er is voor de mensheid vandaag een nieuw verbond beschikbaar. Amen. Met hun schepper. En het is een eeuwig verbond. Een verbond dat niet meer zal veranderen. Dat niet meer verbroken zal worden. Niet door mijn zonde of door de zonde van iemand anders. Amen. Maar het is a done deal. Hè, zoals we zeggen in het Engels. Het is a done deal. Het is een feit. Amen. Doorheen het bloed van Jezus Christus is het verbond volbracht. Verbond is er tussen God en de mens. Amen. Verbond is er tussen God en de mens, waarvan Jezus de bemiddelaar is. Jezus is de afgevaardigde. Hij is degene die instaat voor de mens. Hij is degene die de mens voorstelt. Amen. En als je in Christus bent, maak jij onderdeel van het verbond. Als je in Christus bent, heb jij recht op uw erfenis. En alle goede dingen die voortvloeien uit het nieuwe verbond. Prijs de naam van Jezus. Amen. Vroeger dacht ik steeds dat het verbond was tussen mij en Jezus. En vanaf het moment dat ik iets verkeerd deed, werd het verbond verbroken. En moest ik terug het goed maken. Of moest ik vergiffenis gaan vragen. Of moest ik bekering doen. Of moest ik mijn dingen allemaal rechtzetten. En moest ik werken. Om maar terug in de genade en het bloed van Jezus terug over mij te pleiten. Maar dat maakt van jou een prestatiegerichte christen die probeert de goedkeuring van Jezus te zoeken. Maar wanneer je begint te beseffen dat het verbond, amen, tussen God en Jezus is, waarvan Jezus de afgevaardigde is van alle mensen, maakt dat, hey, ik hoef niet te werken voor het bloed. Ik hoef niet te werken voor de goede dingen te krijgen van het verbond. Want het verbond is reeds gesloten, het is volbracht en het kan niet verbroken worden. Mijn job is te vertrouwen en te geloven en stil te zijn in datgene wat hij heeft gedaan. Amen. Dat is mijn intro en ik heb dat vorige week ook gezegd en ik zal het waarschijnlijk de volgende week weer opnieuw zeggen, zodat het er goed in zit. Amen. Maar ik wil vandaag meer focussen, waarom bloed? Waarom moest er bloed verspild worden? Eeuwenlang zijn er tradities onder mensen waar dat mensen beesten pakken en het beest offeren. Eeuwenlang gebeurt dit in allerlei verschillende culturen, in allerlei verschillende gemeenschappen, dat mensen dieren offeren, zelfs mensen offeren, amen, om zogezegd hun God, amen, de wraak van de God, amen, om dat te bevredigen. Hè. Het is raar dat bijna in elke beschaving dat we dat terugvinden. Dus ergens in het begin van de mensheid, moet er ergens een wet zijn gemaakt, en we weten natuurlijk wat er is gebeurd, amen, dat heeft ingesteld. Nu, wat zegt de Bijbel? Wat zegt de Bijbel over bloed verspillen en offers geven? Dan moeten we teruggaan naar Genesis. Helemaal terug naar het begin bij Adam en Eva. En we weten, Adam en Eva zijn geschapen in het beeld van God. En zij hadden vrije toegang tot de tuin van Eden. Alles was voor hun. Ze mochten eten van elke boom. Amen, ik ken het verhaal. God zei, u mag van één boom niet eten. De boom van kennis van goed en kwaad. Als u daar toch van eet, zult u zeker sterven. De serpent komt, begint te verleiden met eigen wijsheid. En ze beginnen ze af te leiden van hetgeen dat ze hadden. En ze keken naar hetgeen dat ze nog niet hadden. En uiteindelijk pakken ze van de boom van kennis van goed en kwaad. En wat beseffen ze? Beseffen dat ze naakt waren. U kent het verhaal. Ze proberen een paar vijgenblaren bijeen te rapen en ze proberen hun naaktheid te bedekken. Ik heb altijd afgevraagd, wat is die significantie van de naaktheid? Waarom beseften ze ineens dat ze naakt waren? Voorheen beseften ze dat niet. Wel, het is eigenlijk omdat de mens gemaakt is als een spiritueel wezen in een vleeselijk lichaam. En voor de zonde was het spiritueel wezen dat compleet domineerde over het vleeselijk lichaam. Want ze communiceerden met een spiritueel wezen, God. Amen. En zij waren gemaakt in zijn beeld. En dus de communicatie verliep spiritueel, geestelijk. Amen. Ze spraken met hem, letterlijk, maar ook in hun hart voelden ze communicatie. Maar wanneer het de zonde kwam het vlees, of begon het vlees te domineren, en werden ze opeens bewust van hun vleeselijk lichaam. En kreeg dat de bovenhand. En opeens moest de mens werken, opeens moest de mens domineren. Opeens moest hij zijn vleeselijke behoeften proberen te bevredigen. Amen. En het spirituele verdween geleidelijk aan doorheen de geschiedenis. Maar toen kwam Jezus. En hij herstelde de balans. Dank u, Jezus. Laten we teruggaan. Dus ze bedekten hunzelf. Ze proberen hun naaktheid, hun zonde te bedekken. En ze doen dit door vijgenblaren te gebruiken. Maar God kon dit niet toelaten. God kon dit niet toelaten. Hij wou terug gemeenschap hebben met de mens die hij had geschapen. Maar als wij gemeenschap willen hebben met hem, moet het gebeuren volgens zijn manier. Moet het gebeuren op zijn normen, op zijn wet, op zijn regels. En hij zegt, nee, jij wilt je zonde bedekken op je eigen manier, zo zal het niet gebeuren. Wil je met mij communiceren, wil je terug goed staan met mij, dan zal het moeten gebeuren op mijn manier. Hier is huid. Hier is huid. En natuurlijk, om huid te krijgen, dan moet je een beest doden. Amen. En daar is het eerste principe dat we ooit zien in de Bijbel, is bloed moest vloeien voor zonde te bedekken. Bloed. Iemand moest sterven. Want God had gezegd, als je daarvan eet, zul je zeker sterven. Amen. Maar om die sterfte tijdelijk teniet te doen, moest er een ander beest, een ander bloed moest vloeien. Zodat ze niet direct zouden sterven en hun zonde bedekt konden houden. Amen. Het ene leven moest gegeven worden, zodat de andere verder kon leven. Amen. Een leven moest gegeven worden, zodat de ander leven verder kon leven. Amen. Laten we even verder spoelen. 1000 jaar nadien, in de tijd van Mozes, werd dit offersysteem verder uitgebouwd. Leviticus 17 en 11, broeder Jo. En als je Leviticus leest, Deuteronomium leest, iemand al eens gelezen helemaal, van begin tot einde, dan ga je rare dingen lezen. Dan ga je allemaal rare 613 wetten. En Robert, als jij een zonde had gepleegd, een specifieke zonde, dan moest jij een beest brengen naar het altaar, naar de tempel. Amen. Had jij een ander soort zonde gepleegd, dan moest je dat soort beest brengen. Amen. Elke dag moest er een offer brengen. Elke week. Er waren allemaal verschillende offers. Miljoenen en miljoenen liters bloed zijn gevloeid voor de zonde van de mensen te bedekken. Waarom dat bloed? Omdat in Leviticus zien we iets meer. Het bloed is de levenskracht van een levend wezen. Amen. Ik heb het jullie gegeven om er op het altaar de verzoeningsrieten mee te voltrekken. Want bloed kan als levenskracht verzoening bewerken. Dus hier zien we iets meer informatie dat we krijgen. Amen. We zien hier iets meer informatie dat God zegt. Het bloed is de levenskracht van een levend wezen. In het Engels staat, the life is in the blood. Het leven zit hem in het bloed. En God verbood aan de mensen, aan de Israëlieten, om bloed te drinken. Ze mochten geen bloed drinken. In de heidense wereld was er ook de ritueel. Ze dachten dat ze de levenskracht kregen van een beest wanneer ze dat begonnen te drinken. En God zei, daar zal niets van aan zijn, want het bloed is de levenskracht van een levend wezen. Ik heb dat gegeven om verzoening te brengen voor jullie zonden. Amen. Maar hoe kan nu het bloed van dieren onze zonde wegdoen? Het antwoord is, dat kan het niet. Dat kan het niet. Het bedekt een zonde. In het Frans is dat ça couvre. Couvre. Het bedekt een zonde, maar doet niets aan de oorzaak van de zonde en de schuld van de zonde. Ik zal het nog eventjes zeggen, want dat is redelijk diep. Het bedekte de zonde tijdelijk, maar het deed niets aan waarom ze zondigden, de oorzaak, en nadien het schuldbesef. Amen. Waarom zou God hier dan genoegen meenemen? Waarom moesten dan al die miljoenen, miljarden lammeren en geiten en bokken en stieren moesten worden geofferd? Waarom zou hij daar genoegen mee nemen? Wel, hij nam er geen genoegen mee, maar hij zag het als een type, een voorafschaduw, die wijst naar de toekomst, naar de dag van het ultieme offer dat ging gemaakt worden. Het bloed van het Lam Gods. Amen. Ik zal het u bewijzen. 1 Petrus hoofdstuk 1. Zie, God leeft niet in de tijd. Hij leeft er buiten. Amen. En voor de mens werd gemaakt, voordat u en ik hier waren geboren, voordat Adam en Eva er waren, was het offer reeds voorzien. God maakte de mens. En hij wist heel goed, het gaat mislopen. Maar ik weet ook, ik ben liefde. God is liefde en God is rechtvaardig. En God is heilig. En omdat ik de mens maak en omdat ze fout gaan maken, gaat mijn heiligheid en mijn rechtvaardigheid en mijn liefde mij drijven om er een oplossing voor te zorgen dat ze terug gemeenschap met mij kunnen maken. En in dat opzicht is Jezus het lam dat geslacht is voor het fundament van de wereld. Amen. 1 Petrus 1:18 zegt dat. U weet immers dat het niet... Maar met kostbaar bloed van een lam zonder smet of gebrek van Christus, al voor de grondvesting van de wereld, is hij door God uitgekozen. En nu is hij aan het einde van de tijd verschenen omwille van u. Hij werd uitgekozen. En in Openbaringen 13:8 zegt hij werd geslacht voor het begin, voor de grondvesting. Dus waarom nam God genoegen met al die beestenoffers? Omdat het een type was, een voorafschaduw van het ultieme offer dat ging komen. En tot dat moment dat hij kwam, was het beestenoffer en heel dat offersysteem in voege. Maar wanneer Jezus zijn offer deed, was dat niet meer nodig. Dank u Jezus. Amen. Dank u Jezus. Halleluja. God nam geen genoegen in de offers van de dieren, maar wel in het offer van de Zoon van God. Halleluja, dank u Jezus. Hetgeen ik zeg wordt perfect samengevat door de schrijver van Hebreeën, Hebreeën 10, vers 1 tot en met 7. Zie, hetgeen dat ik nu vertel, wordt eigenlijk weinig begrepen door christenen, door mensen buiten de kerk, wanneer dat ze vragen, ja, of wanneer jij zegt, Jezus is gestorven voor u. Jezus, zijn bloed is verspild voor u. Als je dat tegen een zondaar zegt, dan reageren ze van, oh, waarom? Wat ben ik daarmee? Heb ik dat nodig? Ja, dat is Jezus zijn beslissing. Hè? Ik heb dat toch niet gekozen dat hij dat moest doen? Soms hoor je dat. Hè? Hè? Ja, dat is goed en wel, maar wat ben ik daarmee? Amen. Dan kan je dit verhaal uitleggen. Dat in de beginnen, amen, en Gods liefde drijft, halleluja, dat hij zelf kwam. Dat hij zelf kwam als mens. Amen. En aan het kruis is gestorven. Een vreselijke dood. Amen. Zodat bloed kon gegeven worden. Zodat levens konden gered worden. Dank u Jezus. Hebreeën 10, 1 en 7. Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet. En daarvan niet de gestalte zelf laat zien. Heeft hij ook niet de kracht om degene die jaar in, jaar uit met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen, ooit tot volmaaktheid te brengen. Wauw, dat is een hele zin. Momentje, ik wil uw aandacht. Want wat dat ze hier zeggen, wat dat schrijver van Hebreeën hier zegt, is hetgeen dat ik het juist allemaal heb gezegd. Hij wil hier zeggen, de wet, heel dat offersysteem, ja, is een voorafschaduwing. Dat was een type, een symbool dat ging wijzen naar het ultieme offer. Amen. Maar dat brengt mensen niet tot volmaaktheid. Dus dat wil zeggen, als dat niet mensen tot volmaaktheid kon brengen, wil dat zeggen dat het ultieme offer mij wel tot volmaaktheid brengt. Amen. Halleluja. Al diegenen die zoeken tot volmaaktheid en perfectie, zoek niet verder. Bedek je eigen zonde niet met hetgeen dat jij denkt dat je moet doen. Maar zoek het in Christus. We gaan verder lezen. Vers 2. Anders zouden die offers al lang niet meer gebracht worden. Degenen die aan de dienst deelnemen zouden immers, als ze eenmaal gereinigd zijn, geen enkel zondebesef meer hebben. Maar het tegendeel is echter waar. Elk jaar worden met dezelfde offers de zonde weer in herinnering geroepen. Bloed, tot hier. Dat is ook wat ik ter straks heb gezegd. Ja? Het bloed van stieren en bokken doet niets aan de oorzaak van zonde en doet niets aan het zondebesef. Want dat is wat we hier lezen. Amen. Zouden immers als eenmaal gereinigd zijn geen enkel zondebesef maar hebben. Maar ze hadden nog zondebesef. Want daar brachten ze hun beest. En ze waren nu bedekt. Maar volgende week moesten ze weer een beest brengen. En volgend jaar op de grote verzoeningsdag moesten ze weer die twee bokken. En al onze zonden. Oh Heer, vergeef ons en al onze zonden. En van rebellie en van ontucht, Heer. En dat we moesten kijken naar nee. En dat we vermoord hebben. En al die zonden werden weer op dat beest geplaatst. Amen. Maar ze gingen juist dezelfde weg op de volgende dag, omdat er niets werd gedaan aan de oorzaak van de zonde. En het zondebesef bleef levend. Dat wil ook zeggen dat het nieuwe offer, het ultieme offer, wel iets doet aan het zondebesef en wel iets doet aan de oorzaak van de zonde. Dat wil zeggen dat ik kan leven in de heiligheid, amen, die God mij heeft gegeven. Doorheen zijn offer. Dat wil zeggen, wanneer ik in Christus ben, er geen zondebesef meer hoeft te zijn. Maar daar komt een duivel. En je zegt van, zie de zwakkeling. Je hebt weer gedaan, hè? Ga maar iets offeren. Ga maar iets offeren. Zie maar dat je een beest ergens vindt. Ik spreek je symbools natuurlijk. Hè? Probeer jezelf maar terug goed eruit te praten. Maar hetgeen dat we moeten doen is zeggen, Heer Jezus, dat is niet wie ik ben. Dat is niet, ik kijk niet meer naar de duivel, ik kijk niet meer naar hetgeen dat ik verkeerd heb gedaan. Want ik lees juist dat er geen zondebesef zijn voor zij die in Christus zijn. Amen. Dus dank u Heer voor uw werk en dank u voor vergiffenis Heer. Halleluja. Dank u dat u mij nieuw heeft gemaakt. Ik wandel in de nieuwigheid van het leven. Halleluja. Dus bloed van vers 4. Zeg, dit is een van de krachtigste passages in het Nieuwe Testament, Hebreeën 10. C'est puissant. Vers 4. Bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonde bevrijden. Dat is waar. Alleen maar bedekken. Maar niet bevrijden. Dat is een verschil. Het bedekt, maar niet bevrijdt. Jezus, doe meer dan alleen maar bedekken, maar ook bevrijden. Halleluja. Dank u, Jezus. Het bevrijdt ons van de kracht dat de zonde heeft op ons. Want hij is opgestaan en hij strooit de Heilige Geest uit over zij die geloven. Dank u, Jezus. Vers 5. Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld. Offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven. Amen. Hij quoteert hier Jesaja 1, vers 11. Offers en gaven hebt u niet verlangd. Dat is wat God inderdaad heeft gezegd. Maar u hebt mij een lichaam gegeven. Brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Maar toen heb ik gezegd, hier ben ik. Want dit staat in de boekrol over mij geschreven. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Oké. Wow. Ik weet niet of je dat goed begrijpt. Ik ga het proberen uit te leggen. God zegt, brandoffers, reinigingsoffer, behagen mij niet. Maar dan zegt Christus, hier ben ik. U hebt mij een lichaam gegeven. Halleluja. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Amen. God gaf de gave van het offer van een dier om een zonde te bedekken, omdat in de gedachte van God het ultieme offer reeds was gemaakt. En dan kan je misschien de vraag stellen, ja, maar waarom heeft dat zo lang geduurd? Waarom moest Jezus 4000 jaar wachten? Kon hij niet direct de volgende maand nadat Adam en Eva hadden gezondigd al komen? Doorheen de eeuwen heen, doorheen de millennia heen, werd het zondebesef groter en groter. En de nood aan een redder werd groter en groter. En God gaf de wet. En met de wet bewijst God, hou u aan de wet. Fantastisch, en ik zal blij zijn. Doe het niet goed, je zult vervloekt worden. Je zult uit het land verdreven worden. En natuurlijk, wat gebeurt er? De mens beseft, we kunnen niet op onze eigen kracht aan de wetten van de Heer en aan de heiligheid van de God voldoen. En dus doorheen de eeuwen heen groeit het besef, we hebben een redder nodig. En de Bijbel zegt in Galaten 4, vers 4, dat toen de tijd daar was, de perfecte tijd daar was, stuurde God zijn Zoon, geboren uit een vrouw, onder de wet. Ik weet ook niet waarom 4000 jaar. Maar blijkbaar, de Bijbel zegt, het was de tijd. De perfecte tijd. Moment was daar. Jezus kwam, halleluja, om recht te zetten hetgeen Adam en Eva verkeerd hadden gedaan. Dank u, Jezus. En alleen wij, doorheen geloof en vertrouwen op hem, kunnen deel uitmaken van dat verbond. Prijs de naam van Jezus. Amen. Halleluja, het is een nieuw verbond. Het is beter dan het oude. En het kan niet door uw eigen kracht worden bekrachtigd, maar door zijn werk aan het kruis. Hebben jullie al eens gehoord van de grote verzoeningsdag? Elk jaar moesten de Israëlieten komen met twee bokken. En dat was de dag dat al de zonden in één keer, was één en dag gratis zonden vergeven voor een heel jaar. Bij wijze van spreken. En één bok werd meegenomen, werd geslacht. En dat bloed werd dan binnen in de tempel meegenomen of in het tabernakel. Voorbij het heilige der heiligen, achter die sluier. En dan werd dat bloed op de ark des verbonds geplaatst. He? Alleen de hoge priester mocht binnengaan. En de andere bok, wist je dat die andere bok die daar was? De zonden werden op het hoofd geplaatst via de arm van de priester. Amen. Getransfereerd bij wijze van spreken, alle zonden van de gemeenschap op de bok. En dan die bok werd dan de woestijn ingestuurd. Daarvan kennen we het begrip een zondebok. He? We hebben een zondebok nodig, dat komt uit het heel dit verhaal. Die zondebok werd dan in de woestijn weggestuurd als type en symbool van God verwijdert de zonde uit het kamp. weg ermee. Dus hetgeen dat gebeurde achter de sluier, want niemand kon zien, alleen de hoge priester, was een zichtbaar iets voor heel het volk buiten het kamp door die zondenbok weg te sturen. Dat God verwijdert de zonde, maar volgend jaar moesten ze het weer doen. Amen. Elk jaar moest dit ritueel worden herhaald. Maar dan belooft God iets. In Jeremia 31, vers 33. Rio, Jeremia 31, Jeremie 31, 33, 34. Dus heel dat systeem elk jaar herhalen. Maar dan belooft God iets doorheen de profeten. Maar dit is het verbond dat ik in de... Wat? In de toekomst, met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Volgende 34. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden. Leer de Heer kennen, want iedereen van groot tot klein kent mij dan al, spreekt de Heer. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Amen. Tot op dat punt was de zonde bedekt. En elke keer als je zondig moest jij dat opnieuw bedekken. Maar dan belooft God iets doorheen de profeet Jeremia. Er zal een nieuw verbond gemaakt worden met Israël. En Israël, spiritueel Israël, is steeds geweest heel de kerk, heel de gemeente. Amen. Heiden of niet heiden. Amen. Griek of Romein, maakt niet uit. Halleluja. Hij maakt een nieuw verbond. En dat verbond zal ervoor zorgen dat de zonden worden vergeven. En dat hij er zelfs nooit meer aan gaat denken. Dat is goed nieuws. Amen. Een nieuw verbond waarin de mens niet meer elke keer zou moeten afkomen met een dierenoffer. De dierenoffers maakten niet komaf met de oorzaak van de zonde. Ze bedekten de zonde, maar telkens als de verzoeningsdag kwam, werden ze er weer bewust van. Maar dank de Heer dat hij nu kwam. Halleluja. En eens en voor altijd een einde maakte aan het probleem van de zonde. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Halleluja. Dank u Heer. Het vroegere systeem had zijn zwakheden. Ten eerste, hoe kan het bloed van een dier een vervanging zijn voor het bloed van een mens gemaakt in het beeld van God? Dat klopt ergens niet. Hè? Hoe kan het bloed van een dier een vervanging zijn voor het bloed van een mens dat geschapen is in Gods beeld? Kan niet. Ten tweede, een andere zwakheid. De dieren waren geen gewillige offers. Maakten zelfs niet de keuze om geslacht te worden. Zij konden niet kiezen van, ja, zal ik dat wel doen voor deze mensen zonde. Zij konden God niet gehoorzamen om geslacht te worden. Amen. Om naar de slachtbank geleid te worden. Het bloed van dieren kon niet de zonde wegnemen van de mens, maar bedekte deze tot het ultieme offer van de Zoon van God kwam. En daar hebben we het verschil. Het is het bloed van een mens. En niet zomaar een mens. De Zoon van God. God als mens. Samen dat we in het begin hebben gelezen. Weet nog, Handelingen 20, 28. God koopt zijn kerk met zijn eigen bloed. Nu, het bloed is niet goddelijk. Het bloed is menselijk. Maar het is het bloed van God. Want Jezus is God als mens. Amen. Amen. Dank de Heer. Jezus zijn offer voldoet aan de criteria van God voor ons om verzoend te geraken met God. Om terug gemeenschap te hebben met Hem. Jezus zijn offer voldoet aan de criteria. Het is geen bloed van een dier. Het bloed van een mens. Amen. Maar ik zal ten eerste, een mens moest onschuldig worden bevonden. Zonder zonde. Perfect gehoorzamend aan de wil van de Vader. Dit kon alleen gebeuren als hij de Zoon van God zou zijn. Want geen enkele mens, hoe onschuldig u ook denkt dat je mag zijn, hoe braaf dat je ook mag zijn, als je geen enkel mens die geboren wordt uit de moeder, amen, kan gehoorzamen of kan perfect gehoorzamen en kan perfect onschuldig zijn aan de wil van God. Maar alleen Jezus, amen, die geboren was zonder zonde, uit de maagd, amen. Halleluja, dank u Jezus. Was perfect gehoorzamend aan de wil van de Vader. Was niet zomaar een mens, maar God die mens werd. En dus dat is punt 1. Criteria van God. Goed, onschuldig. Perfect, jij bent onschuldig. Perfect gehoorzamend, dat is Jezus. Ten tweede, menselijk bloed moest vloeien. Amen. Een menselijk offer om de mens te redden. Dat was Jezus. Amen. Punt 2. Voilà, dat is ook bij Jezus. Ten derde, niet dood blijven. Want moest hij gewoon dood zijn gebleven, dan was er inderdaad een onschuldig mens geofferd en hadden er een paar hun zonden vergeven. Maar het goede nieuws is, broers en zusters, dat hij niet dood is gebleven, maar dat hij is opgestaan. En de Bijbel zegt dat hij nu voor eens en altijd, continu, eeuwigdurend, amen, zijn bloed als bemiddeling is bij de troon van de Vader in de hemel. Amen. Omdat hij is opgestaan, kan ik aanspraak maken op zijn bloed. Want hij leeft. Prijs de naam van Jezus. Dat waren de criteria van God. God zei, goed, als ik de mens terug bij mij wil krijgen, zoals in zijn oorspronkelijke staat, amen. Dan heb ik een mens nodig, amen, dat mij perfect gehoorzaamt, amen. Ik heb menselijk bloed nodig. En ten derde, de dood kan hem niet bijhouden. Het graf mag hem niet opslaan. Hij moet opstaan uit de dood. En dat kan alleen door de Zoon van God, Jezus, halleluja. God die mens werd, want de dood hield hem niet tegen, amen. Halleluja, de zonde die op hem werd gelegd, hield hem niet tegen, want hij was krachtiger dan de zonde, hij was krachtiger dan de dood. Halleluja, dank u Jezus. Wat een offer, wat een nieuw verbond, wat een bloedverbond waaronder wij leven. Dank u Jezus. Amen, laten we allemaal recht staan. Ik wil u wijsmaken vandaag. Nou, niks wijs maken, maar ja, je weet wat ik wil zeggen. Dat Jezus, halleluja, hetgeen hij kwam doen, het niet een paasverhaaltje is. Dat we uitbeelden op Pasen. Dat het niet zomaar een mooie film kan zijn of een mooie geschiedenisverhaaltje. Amen. Iemand die daar ergens onschuldig, och arme Jezus, die gekruisigd was. Hij was zo onschuldig, hij was zo goed voor de mensen. Hij ging uit zijn eigen wil, mijn broeders en zusters. Hij gaf zijn leven, amen, uit eigen wil. Niemand kon zijn leven afpakken, maar hij legde het vrijelijk voor ons neer. Waarom? Omdat hij zei, hier ben ik. Want brandoffers en al die dierenoffers, daar neemt u geen genoegen in. Maar u neemt wel genoegen in het offer van de Zoon van God. Het Lam God dat de zonde wegneemt. Amen. En het is zo, mijn broeders en zusters, omdat er nu een nieuw verbond is tussen God en Jezus. Halleluja. Zijn allen die in Jezus zijn opstanding geloven. En die op de naam van Jezus roepen. En die gedoopt zijn in zijn naam. Maken deel uit van het verbond dat hij heeft afgesloten. Er is geen betere deal. Er is geen betere deal dat je in je leven kan sluiten dan de deal aan op de naam van Jezus te roepen. Halleluja. Hij nam al de straf op zich. Hij betaalde alles. En het enige wat er verwacht wordt is geloof in mij. Vertrouw in mij. Wees stil. Probeer het niet zelf uit te dokteren. Wees stil, want ik ga je leven veranderen. Ik ga je een nieuwe schepping maken. Halleluja, ik ga al de oude dingen wegdoen en er worden nieuwe dingen. Ik weet niet wie jou heeft vervloekt. Ik weet niet welke vloeken dat er zijn uitgesproken over jou. Welke ziektes dat er zijn doorgegeven doorheen je familie, bloedlijn. Maakt allemaal niet uit, want het bloed van Jezus is sterker dan het bloed dat jij hebt geërfd van je voorouders. Amen. Het is sterker dan de vloeken en de ziektes die je hebt gekregen. Elke erfelijke ziekte, elke vloek van een heks of van een dokter. Weet ik veel wat er is uitgesproken. Het eindigt in Christus. Amen. Want Christus is het einde van elke vloek. Amen. Wat je nodig hebt is een besef van wat hij heeft gedaan aan het kruis. In plaats van op zoek te gaan naar allerlei verschillende spirituele mentors. Die diep beginnen te graven in je leven. En zeggen van, oh je moet dit gaan verbreken. En je moet dat gaan verbreken. En dan moet je dat doen. En je moet dat. Wij zijn niet bezig met hekserij. Amen. Jezus is het ultieme offer. En als mijn Bijbel zegt dat hij het einde is van elke vloek. Dan moet ik dat geloven, halleluja, en dat uitspreken over mijn leven en mijn hersenen beginnen te wassen in het bloed van Jezus. En zeggen, ik ben vrij, ik ben vrij, ik ben vrij, halleluja, want Hij heeft me vrijgezet. Nothing but the blood of Jesus, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that Oh, nothing but, nothing but the blood of Jesus. Dank u, Jezus. Halleluja. Amen, amen. Halleluja. In plaats van te wentelen in zelfmedelijden en de slachtofferrol op te nemen. Zeg van, ik ben sterker dan dat. Ik ben een overwinnaar in Christus. Hij heeft de dood overwonnen, zodat ik niet meer neergebukt moet gaan. Omwille van wat mijn voorouders hebben gedaan. Maar het bloed is sterker. Halleluja. Ik leef onder iets nieuws. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. We hoeven niet bang te zijn, broeders en zusters. We hoeven niet bang te zijn voor zogezegde vloeken of zogezegde dingen die over jou worden uitgesproken. Je hoeft daar niet bang voor te zijn. In de naam van Jezus, want in Christus, halleluja, ben je nieuw en deert. Want de poorten van de hel zullen niet kunnen opboksen tegen de kracht van de gemeente. Halleluja. En al diegenen die in de gemeente zitten, halleluja, zij zijn beschermd. In de naam van Jezus. Zij zijn beschermd in de naam van Jezus. Halleluja. Laten we dat lied nogmaals zingen. Nothing but the blood of Jesus. Amen. Halleluja. Kun je even bidden voor de persoon die naast je staat. In de naam van Jezus. Dat ze beseffen. Halleluja. Halleluja.